Dit is de Bouwbelofte, de podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan de Lintelo.
Anders en beter luisteraars, daar blijven we gaan. Ook in 2026 als je kijkt naar alles wat er gaande is. Niet alleen in de bouw en ook daarbuiten. En daarom ook nu weer een spraakmakende gast aan tafel. Welkom Robert de Vries.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En we hadden het er even over net, hè? Langer geleden zat je ook een keer aan tafel hier. Weet je nog wanneer het was?
Oeh, daar vraag je me wat. Ik denk dat het wel een jaar of twee geleden is. Dat zou helemaal begin van de podcast, volgens mij.
En er is er heel veel gebeurd tussentijds. Onder meer bij de club waar jij voor werkt. Daar komen we zo meteen over te spreken. En nog heel veel meer. In het dagelijks leven ben je advocaat en partner bouwrecht en vastgoed bij Kienhuis Legal. Voor de mensen die daar weinig weet van hebben, bouwrecht en vastgoed. En koppelend aan jouw juridische achtergrond, hè, als advocaat. Waar moet een luisteraar dan zo aan denken? Kun je daar kort een schets bij geven?
Ik zeg altijd maar, ik doe eigenlijk alles wat in de bouw vanaf het begin tot en het einde heeft op het civielrechtelijke gebied. Dus dat betekent van stukken grond die worden aangekocht met een plan, laten we hier eens iets gaan bouwen. Tot en met de contract om die samenwerking om te gaan bouwen, vorm te geven. De aannemersovereenkomsten zelf en daarna tijdens de bouw zelf. De oplevering, opleveringsgeschillen, garantiekwesties. Maar ook als er jaren later bij een bouwproject nog op misgaat, dan ben ik daarbij betrokken.
Ja, en dat doe je al sinds 2008, heb ik dat goed?
Ja, als je dat zo zegt, dan klinkt al een hele tijd. Hè? Nee, zeker 2008. Ik ben beëdigd als advocaat. Ja.
Hey, en Robert, spontane vraag die opkomt, globaal, als je dat kunt weergeven. Wat is er zo veranderd zo tussen 2008 en 2026, als je in de jaren kijkt?
Ik merk vooral in het proces dat er veel gewijzigd is. Ik denk de kern, de wijze van contractvormen valt op zich wel mee. Het zijn kleine updates door de jaren heen geweest op allerlei rechtsgebieden. Dat klopt wel. In het procederen zijn dingen natuurlijk moderner geworden. Dus de komst van de e-mail, dat gaat tegenwoordig de hele dag door.
Het gaat niet meer via de fax en zo.
Nee, die is zelfs bij de rechtbank een tijd geleden afgeschaft. Dus dat valt er mee. Maar toen ik begon, hadden we inderdaad nog faxen. Er gebeurde nog veel. Dus het is allemaal gewoon meer met de tijd meegegaan. Maar uiteindelijk het vak zelf is voor een belangrijk deel wel hetzelfde gebleven. Waarbij ik gelijk moet zeggen, met de opkomst van AI hoor je overal dat er een hele hoop gaat veranderen. Dus we volgen dat ook met ons kantoor op de voet.
Hoe kijk je daar zelf naar?
Ik zie het vooral als ik denk dat het een extra tool wordt in onze toolbox die we hebben als advocaat. Dus dat we daar zeker gebruik van gaan maken op allerlei toepassingen in ons dagelijks werk. Zodat het werk efficiënter wordt. Daar ben ik van overtuigd. Eigenlijk dezelfde, misschien kun je het vergelijken maken met de komst van de e-mail ten opzichte van de post en de fax. Het gaat allemaal sneller en het is een hulpmiddel. Maar ik denk niet dat het, wat ook al wordt gezegd, dat het advocaten overbodig maakt. Dat ons vak helemaal verdwijnt. Dat geloof ik niet.
Nou, gelukkig maar.
Zou ik denken, ja.
Hey, en dan ook weer even kort nog even terug naar het verleden. En dan gelijk de koppeling naar heden en toekomst. Je doet het al heel wat jaren, specifiek bouwrecht en vastgoed. Wat trek je nog steeds aan in die specifieke tak van sport? Want het is best wel specifiek.
Ja, wat mij heel erg aanspreekt is, aan de ene kant het is heel concreet. Je ziet waar je mee bezig bent. Soms begin je een samenwerking, samenwerkingsovereenkomst waarbij een perceel grond wordt aangekocht. En je kunt maar zo een jaar of vier later daar langs rijden en dan staat er een enorm mooi gebouw. En dan denk je, hey, hier heb ik toch mijn steentje aan bijgedragen.
Het dus is zichtbaar.
Het is zichtbaar, het is heel concreet. Dat vind ik leuk. Ik vind de wereld leuk, de bouw. De aannemers, alle adviseurs die erbij bij horen. Het wereldje spreekt mij wel aan. Ik voel me er thuis. Dus die combinatie maakt voor mij dat het een heel leuke rechtssuite is.
Fijn, goed om te horen. Dan even kort de club waar je voor werkt. Hè? Van Kienhuis Hoving, een naamsverandering naar Kienhuis Legal. Dan kun je denken, what's in a name? Legal. Ik denk als leek aan legaal, internationaal. Dat roept het een beetje bij me op. Maar er zal een reden achter zitten.
Ja, nee, daar zit zeker een reden achter. Nou, wat wij zagen, het zijn eigenlijk een paar dingen die het vorig jaar samenkwamen. Dat is aan de ene kant, de advocatuur gaat ook met zijn tijd mee, waarin advocaten vroeger... En ons kantoor denk ik ook wel misschien wat klassieker waren, wat stijfjes. Echt de advocaat die je vroeger had, dat verandert gewoon. Zo veranderen wij ons ook. Zo veranderen onze mensen die bij ons werken. Zo heb ik ons kantoor aangepast. Dus van wat klassieker uitstellen, veel moderner, warmer, meer open, et cetera. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Dat trekt ook weer jonge mensen aan die je natuurlijk in deze krappe arbeidsmarkt toch graag wilt hebben. Dus
je hebt dat aantrekkelijk te blijven als...
Precies. Dus daar moet je mee gaan met de tijd. Ja. Dus dat is de ene kant. En de andere kant is eigenlijk een heel, heel praktische. Kienhuis, Hoving, advocaten en notarissen. Dat was altijd nog wel mondvol. Dat maakte ook op dat ons logo vrij veel letters bevatte en daar altijd een beetje wegviel. Daarvoor zeiden we, daar zouden we nog eens een keer wat aan moeten doen. Nou, tegelijkertijd met de internationalisering die we meemaken, was ook altijd Kienhuis, Hoving. Lawyers en notaries, zoiets kreeg je dan.
Ingewikkeld.
Dus we dachten, nou, dat moet allemaal wat meer bij de tijd praktischer. En vonden wij Kienhuis Legal een hele mooie.
Ja, klinkt heel plausibel allemaal. Ook helder uitgelegd. En ik haak even aan op het woordje internationalisering. Hè? Hoe uitzicht dat in jullie vragen die jullie krijgen, klantenkring? Is het een must, zeg maar, om ook internationaal je mannetje te kunnen staan?
Nou, laat ik beginnen. Ik moet zeggen, onze eigen bouwvastgoedpraktijk is toch nog wel grotendeels echt nationaal. Uiteraard in Twente en omgeving, maar de afgelopen jaren ook wel echt door het hele land heen. Landelijke dekking van projecten in Zeeland en Limburg tot aan Friesland. Dus dat die landelijke dekking is er wel. Daarbuiten doen we ook wel wat in de rest van Europa, maar dat is redelijk ondergeschikt. Het accent van onze internationale praktijk zit met name bij het ondernemingsrecht. Daar zie je wel dat het heel erg de afgelopen jaren is toegenomen. Ja.
Ja. En het woord ondernemingsrecht, denk ik dan aan de directeur-eigenaar of de mede-aandeelhouder met veranderingen, aansprakelijkheden, dat soort zaken, of zit ik dan op een verkeerd spoor?
Met name de internationale partijen, die buitenlandse partijen die in Nederland actief zijn, of Nederlandse partijen die over de grens actief zijn. En alles wat erbij hoort. Dus geschillen, maar ook het oprichten van vennootschappen, fusies, overnames, dat soort zaken.
Verschillende rechtssystemen, ja, tussen zeker, ook ja, omliggende landen, stel ja, ik me zo voor. Oké, nou, dat is... Ja, dan is die duiding goed gegeven en ook helder, hè, waarom gekozen is voor de benaming Kienhuis Legal. Actueel thema. Als we deze podcast opnemen is het alweer maart 2026. De tijd gaat snel. En je gaf al even aan je voorliefde en je affiniteit met de bouw, hè, en de installatiebranche. De bouwkolom, zoals het ook heet. Netcongestie. Niet alleen een issue in de woningbouw, zeker ook in de utiliteitsbouw. Als je kijkt naar steden en dorpen waar MKB-bedrijven toch flink uitbreiden. Er is vraag naar industriegrond, waar je ook rijdt in het land. Het is dus een zeer actueel thema. En ik denk dan gelijk, wat kan iemand met een kantoor met een juridische achtergrond betekenen in netcongestie? Gewoon even als open vraag.
Ja, het is denk ik nog iets breder zelfs dan netcongestie alleen. Want netcongestie is meer, er is geen ruimte op het net. Maar soms is er wel ruimte op het net, maar is er ontbreekt de mankracht of de materiaal om aansluitingen te maken. Of bepaalde aansluitingen, zeg maar, die nodig zijn voor het net. Wat met name bij ons van belang is, is van ja, dat het is nu eenmaal gegeven dat er op dit moment schaarste is. En hoe ga je daar dan mee om? En ik denk dat je in twee categorieën kunt verdelen. Ene categorie is richting de netbeheerders. Van hoe zorg ik dat ik toch die aansluiting krijg? Nou, dat was, ik denk, een jaar of twee geleden was dat nog wat anders dan nu. Toen kon je nog eens een keer een boze brief schrijven naar een netbeheerder en dreigen met een kort geding. En dan kreeg je nog eens wat eerder voor elkaar. Maar inmiddels is die markt zo overspoeld dat ook dat geen zin meer heeft. Die netbeheerders zeggen, ja, je bent er zoveel in de rij, dus iedereen kan gaan procederen. Maar dan zien we wel van de rechter wie we moeten aansluiten. Dus dat heeft niet zoveel zin meer. Waar het nu veel meer om gaat is eigenlijk het erkennen van de risico's. En hoe gaan we daar dan mee om als opdrachtgever en opdrachtnemer? Ja. Dus je kunt je voorstellen, als ik een nieuw ziekenhuis wil bouwen of een groot woningbouwproject. En ik ga er veel geld in investeren als opdrachtgever. En ik zeg, we gaan 2 jaar lang bouwen. Maar ik weet niet daarna of ik stroom heb op mijn gebouw. Dan kan het maar zo zijn dat ik dat gebouw een half jaar of een jaar niet kan gebruiken. Dat is nog een vrij dure exercitie. zeg maar.
Ja.
Dus dat is dan de discussie waar je voor staat. En dan is de vraag, hoe ga je daar nou mee om? Dat is, daar kunnen wij en partijen mee helpen over nadenken, maar ook die risico's dus in kaart brengen. En ook, hoe verdelen we die nou tussen partijen?
Dus is het dan, straks graag even wat dieper op de inhoud in, als dat voor jou oké is. Als ik het goed beluister, een schaarste vraagstuk, heel duidelijk, landelijk. Actueel, provincie Utrecht heeft aangegeven, bijvoorbeeld vanaf zomer dit jaar kan niks meer aangesloten worden. Als ik hem even hoog over schets. Ja. Heb je het over woningen, heb je het ook over bedrijfspanden, et cetera. Een brief sturen naar Tennet bijvoorbeeld heeft geen zin meer als ik je goed beluister. Want er is heel veel vraag. En dan risico's. Welke stel ik zou woningen willen ontwikkelen. 40 woningen in een nieuwe wijk in Nijkerk. Zomaar een plaats.
Ja.
Kun je dat iets schetsen bij de risico's?
Het risico is dat je met elkaar afspreekt. Nou, aannemen, regel jij de aansluiting maar bijvoorbeeld.
Ja.
En dat aannemen zegt, nou prima, die doet netjes de aanvraag zoals dat hoort. En die gaat ervan uit dat je binnen een redelijke termijn die aansluiting krijgt. Vroeger was het nog expliciet 18 weken, maar het is inmiddels al losgelaten. Maar stel dat je nou informeert bij de lokale netbeheerder van hoe lang duurt dat. En die zegt, dit moet binnen een half jaar wel kunnen. Dus daar ga je vanuit, dan maak je je planning op. En vervolgens ben je richting de afronding van de bouw. En zegt die netbeheerder, het lukt toch niet. Ik heb wat meer tijd nodig.
Ja, dan heb je 40 woningen staan, compleet dan, opgeleverd.
Ja, vaak dat is ook een discussiepunt. Ga je dan opleveren, ja of nee? Hè? Want de oplevering heeft allerlei juridische consequenties. Maar is zo'n woning zonder stroomaansluiting, is die wel opleveringsgereed? Nou, daar kun je ook weer van alles wel vinden. En als je niet kunt opleveren, gaat er in de regel een boete lopen voor de aannemer. Dus dat zijn allemaal oorzaken en gevolgen die met elkaar samenhangen. Maar die grote consequenties kunnen hebben. En zeker als je daar dus geen goede afspraken over maakt. En dat valt dan tegen. En als aannemer heb je de verplichting om die aansluiting te regelen. En die is er niet op tijd. En dat duurt een half jaar langer. Dan kan maar zo dat je een half jaar lang elke dag een boete verbeurt. Ja, dan zeker als bij meerdere woningen bijvoorbeeld. Een opdracht betrekking heeft meerdere woningen, dan loopt dat hard op.
En bedoel je dan met die boete verbeuren aan de kopers? In het voorbeeld van net 40 woningen. Ik ben koper van een van die 40 woningen.
Precies.
Dan kan ik jou, stel jij bent aannemer, aansprakelijk stellen.
Dat zou kunnen, ja. En dat is natuurlijk niet zo gek, want die koper die heeft dan waarschijnlijk zijn hypotheek al afgesloten. Dus die betaalt elke maand gewoon netjes een hypotheek terug aan de bank, inclusief rente. Maar die moet tegelijkertijd nog zijn huurwoning blijven wonen of zijn vorige woning. Dus daar zit natuurlijk een schadecomponent. En hoe ga je daarmee om?
En een voorbeeld wat mij te binnen schiet. Jij weet het misschien beter of niet, maar grote projecten halen ook gauw de landelijke media. Ik meen omgeving Utrecht dat kopers al getekend hadden, maar dat vanwege dit vraagstuk het weiland nog steeds weiland is. En dat ook bijvoorbeeld de offertetermijn van een hypotheek verloopt, die vaak een half jaar geldig is, als ik me goed heb ingelezen. Ja, dus die plomp die komt er ook nog eens achteraan.
Zeker, dat is gewoon een heel reëel probleem. Ook als ontwikkelaar, dan je probeert mensen te binden natuurlijk met zo'n koopovereenkomst, voorlopige koopovereenkomst. Maar als deze discussie dan nog niet is beslecht, dan kan het grote gevolgen hebben voor je hele exploitatie.
Ja, dus het risico is eigenlijk gewoon niet op kunnen leveren.
Bijvoorbeeld, ja.
Met een technische vraag ook, een juridisch technische vraag. Mm-hmm. Is het opleveringsgereed, als ik je goed begrijp? Kun je daarin een ontwikkeling schetsen die nu gaande is, wat zoal gebeurt in het land? Is daar één lijn in te ontdekken of is het echt per project verschillend? Per gemeente misschien wel verschillend?
Wat ik zie is dat het heel verschillend is. En dat je het gaat allerlei kanten op bij verschillende projecten. Het ligt er ook aan van wat is nou het probleem? Is er überhaupt geen capaciteit? Of heeft het te maken met de personele capaciteit of materialen die niet beschikbaar zijn? Maar wat zie je zoal gebeuren? Ja, de aannemers en ontwikkelaars zijn ondernemers. Die zijn wel creatief. Dus wat je wel eens ziet, er wordt geprobeerd, wordt bijvoorbeeld, als het kan, om een bouwaansluiting wat langer in de lucht te houden. Officieel mag het niet, maar in de praktijk zien we wel eens gebeuren.
Waarom mag het officieel niet?
Omdat die echt bestemd is voor de bouwperiode, zeg maar. Dat is een aparte categorie. En niet dus om tijdens de bouw voldoende stroom te leggen aan je kraan en dergelijke. Die is niet bedoeld om woningen van elektriciteit te voorzien.
Dat is ooit bedacht.
Ooit bedacht, ja. Er wordt soms, als er een periode overbrugd moet worden, wordt er gewerkt met aggregaten. Dus dan heb je een mooie, duurzaam, geheel geëlektrificeerd gebouw. Maar wordt er wel 2 maanden lang een aggregaat neergezet met flink wat diesel waar wordt verstookt. Dat kan gebeuren. Maar je ziet ook nog meer praktische oplossingen. Dat er gewoon echt schaarste wordt verdeeld. Dus dat de aansluitingen voor de laadpalen van de auto's later worden aangesloten om eerst toch de woningen van elektriciteit te kunnen voorzien. Je ziet wel nu ook woningen, ik geloof in Nunspeet dat het project is waar ze eigenlijk die woningen zo ontworpen zijn op een campingaansluiting, zeg ik maar even. Dus met een heel eigen lage capaciteit. Ja. Kun je geen auto opladen, niet elektrisch koken, maar wel voor de rest ga je een best comfortabele woning zijn. Maar heb je eigenlijk een hele lage aansluiting nodig, kun je toch die woningen realiseren. En zo heb je meer creatieve oplossingen. Buurtbatterijen, er wordt meegewerkt om gezamenlijk stroom op te wekken en vanuit daaruit die piekmomenten juist net weer te kunnen ontlasten, zodat zo'n project toch kan doorgaan. En zo zie je eigenlijk ondernemers dus creatieve oplossingen bedenken om toch door te kunnen gaan met bouwen.
En merk je dan ook in de hele, dat mag ik toch zo wel stellen denk ik, landelijke discussie rond windmolens, die overal nagenoeg gelijk is, die willen we liever niet. Mm-hmm. Merk je dat juist door deze problemen, netcongestie, allerlei protesten tegen windmolens, die begrijpelijk zijn, dat is ook goed dat dat kan, dat die wat minder worden, omdat we voelen nu echt de druk, de noodzaak. Snap je een beetje wat ik bedoel?
Ja, alleen denk dat hier wel een verschil zit. Namelijk, het gaat met name om de capaciteit van het net. Daar zit het probleem.
Ja. En dus niet zozeer in de opwekking.
De opwekking valt nog wel mee, voor zover ik daar zicht op heb. Ik ben wat dat betreft geen specialist.
De kabels zijn te dun, om het maar even in leekentaal te zeggen.
Dit hadden we, de ironie hier is dat dit iedereen al lang zag aankomen, dat we dit gewoon eigenlijk 15 jaar geleden al veel meer hadden in moeten investeren in dat landelijke hoogspanningsnetwerk en alle onderliggende netwerken. Maar dat is niet gebeurd en daar moeten we nu mee doen. Ik vind dat ook altijd een beetje om daar elke keer op terug te wijzen. Dat heeft ook niet zoveel zin.
Dat kun je niet terugdraaien.
Maar het feit is dat we het er nu mee moeten doen. Dus ik vind die creatieve oplossingen heel goed. Begin dit jaar is de energiewet in werking getreden. Die biedt ook allerlei mogelijkheden om energie te delen met elkaar. Dus daarvoor kom je ook alles maar van het net afgenomen moet worden. Dus ook weer om wat meer balans in het netwerk te krijgen. Want de problemen zitten met name bij die stroompieken. In de regel tussen 5 en 9 s'avonds. Ja. Dat is voor de rest kan de net het eigenlijk prima aan. Dus als je die pieken maar zoveel mogelijk kunt voorkomen, dan kan het huidige netwerk nog best een tijdje mee. Hoe meer we elektrificeren, hoe meer de vraag omhoog gaat en dus ook die pieken hoger worden.
Ja, en dan nog een achterliggende vraag waar we niet zomaar het antwoord op hebben. Hoe bereik je gedragsverandering bij bewoners, bij bedrijven, dat die piek er inderdaad afgaat?
Voor mij leert de praktijk dat uiteindelijk de enige manier om dat te laten werken is met financieel ingrijpen. Dus die dynamische tarieven op een gegeven moment verplicht invoeren, het salderen afschaffen. Al dat soort regelingen om het minder aantrekkelijk te maken om stroom in de piekmomenten te verbruiken. Dat schijnt het beste uiteindelijk te werken. En dat geloof ik eigenlijk wel.
Ja, oké. Okay. En als je dan naar de toekomst kijkt, dit is een beetje een schets van het heden. Hè? En je hebt helemaal een punt, heeft geen zin om stil te staan bij wat 15 jaar geleden had kunnen gebeuren. Dat is gewoon niet gebeurd. Klaar, toch?
Zo is het.
Als jij nu... want ons nieuwe kabinet is nog niet zo lang actief, maart 2026. Als jij in een dreamteam zou zitten in Den Haag met wat advieskracht, wat zou je dan lerende uit het verleden nu adviseren om de kans dat dit weer gebeurt? Hè, denk aan 15 jaar geleden, want we kunnen niet in de toekomst kijken. Dat we dan bijvoorbeeld sneller op actuele ontwikkelingen in kunnen grijpen. Iedereen hoor je namelijk praten over maart 2026, gemeenteraadsverkiezingen halverwege deze maand. Gemeenten hoor je er ook over. Mm-hmm. Minder regels, vergunningdruk af laten nemen, die begrijpen we allemaal. Alleen is dat realistisch?
Nee, ik denk dat het een hele lastige discussie is. De oplossingen zo roepen is altijd heel makkelijk. Alleen, we vinden ook allemaal dat we bezwaar mogen maken. Echte belang aan onze rechtsstaat.
Uit en treuren.
Precies, en dat geldt ook voor het elektriciteitsnet en alles wat daarmee mee samenhangt. Want niemand wil zo'n zoemend oplaadstation in zijn achtertuin, om maar zo te zeggen. Of een buurtbatterij waar bepaalde gevaren van uitgaan. Je gaf zelf het woord van windmolens al. Dus het punt is gewoon, we zitten met z'n allen op een heel klein stukje land. En het worden steeds meer mensen. En we moeten die schaarste toch op een of andere manier
verdelen.
En we
verbruiken steeds meer, dat zei je al.
Ja, ja. Dus dat is, ik denk dat het voor een belangrijk deel een kwestie toch ook van tijd is. Van laten we z'n allen met creatieve gedachten hier naar creatieve oplossingen zoeken. Ik denk dat met batterijen en andere opslagsystemen, die ontwikkeling gaan heel erg snel. Ik denk dat daar een belangrijke tijdelijke oplossing in zit. En daarna gewoon echt prioriteit geven aan die verzwaring van het net in alle opzichten. Dus vanaf de hoogspanningsnetwerk tot alle lagen daaronder. Ik denk dat het enige is wat je kunt doen.
Hoeveel jaar zijn we dan verder met jouw kennis van die bouwkolom?
Goeie vraag. Ik denk dat dat zo 10, 15 jaar kan duren.
Dat heb ik ook al gelezen in voorbereiding op deze podcast. Ja, ik zou zeggen minimaal 15 jaar zonder pessimist te zijn.
Dat zou heel goed kunnen, ja.
En dan moet alles mee zitten.
Ja. Nee, maar daarom vind ik het wel goed, bijvoorbeeld die energiewet, hè, dat de wetgever, want die loopt
ja, wat
eigenlijk
houdt
bij altijd...
die energiewet?
Ja, de oude elektriciteitswet, gaswet, al die wetten zijn nu geüpdate, zeg maar, en samen in de energiewet terechtgekomen. En die maakt gewoon het hele energievraagstuk eigenlijk wat meer bij de tijd, om het maar zo te zeggen. Aha. Dus tegenwoordig hebben we natuurlijk zonnepanelen. Een heel groot deel van de huizen heeft zonnepanelen, dus mensen gaan ook terugleveren. Ja, daar is het net nooit op ontworpen dat we nu
vandaar hebben. Ook het afschaffen van die salderingsregeling.
Precies, dat is nooit, maar de wetgeving ook niet, die hield er helemaal geen rekening mee. Nou, dat wringt aan allerlei kanten. En daarom is het goed dat daar nu nieuwe wetgeving die daar dus wel allemaal in voorziet en ook mogelijkheden voor maakt. Je mocht eigenlijk vroeger nooit energie wat je zelf opgewekt, als je zelf niet verbruikt, met iemand anders delen. Nou, dat kan nu wel. Ja, dat is natuurlijk ideaal als dat niet terug hoeft naar het net, maar je onderling zou kunnen verdelen. Want dat scheelt gewoon weer die piekbelasting op het net. Dus dat soort dingen, daar zie je wel dat met die energiewet een goede stap is gezet. Ik zeg gelijk bij, het moet zich in de praktijk allemaal nog gaan uitwerken. Want duurt altijd een tijdje. Maar die randvoorwaarden zijn nu gewoon een stuk beter dan vorig jaar.
Ja. Dan probeer ik hem begrijpelijk te maken voor mezelf ook. En mogelijk ook voor luisteraars. Stel die 40 woningen waar ik het eerder over had. Dat je zegt, nou, dan maken we een lokale hub van. Jij hebt over, ik heb tekort. En dat verdeel je onder die 40 woningen.
Ja, zo'n lokale energiegemeenschap, ja. Dat maakt de energiewet mogelijk. En dan kun je op die manier dus onderling je energie opwekken en verdelen. Dat helpt om het net voor de belasting van het net te voorkomen.
Jij kent die wereld goed, hè, Robert. Wie zouden daarin, als ik even hardop denk, en als ik op een verkeerd spoor zit, dan trap onmiddellijk op de rem. De ontwikkelaars, de aannemers, daar moet het denk ik niet van komen. Want plat gezegd, bestek... Ik heb projecten gevolgd.
Ik denk dat te kort door de bocht is. Want ik denk dat in ieder geval de ontwikkelaar, het is heel simpel. Als jij geen aansluiting kunt krijgen op het net, kun je niet ontwikkelen.
Dus ze moeten wel.
Dus ik denk dat ze op
is een andere motivatie om het juist wel te doen.
Ja, om toch door te kunnen, denk ik dat bepaalde projecten alleen op deze manier door zullen kunnen gaan. Dus dan moet je wel. Ja.
Dus ze hebben kennis in huis te halen op een manier over bijvoorbeeld lokale energiegemeenschappen.
Ja.
Dat gaat dan wel heel ver buiten het reguliere boekje in de zin van wat ze gewend zijn. Zie ik het zo goed?
Ik denk dat de nieuwe tak is aan het specialisme van onder andere de ontwikkelaars en dergelijke. Ja.
En zie je al in jouw wereld, het gaat me niet om namen, maar ontwikkelaars die daar nu al heel actief mee aan de slag zijn? Of is het nog een beetje vanuit de achterbank zittende kijken wat er gebeurt?
Nee, je ziet wel dat daar actief mee aan de slag wordt gegaan. Ja. En het zijn wel... er wordt een hoop geprobeerd. Er wordt in de markt ook een hoop aangeboden. Dus dat zie je vaak in zo'n fase. Hè? Dan, wat gaat nou de nieuwe standaard worden, zeg maar? Dus dat is nog wel zeker zoeken. Maar er wordt wel in de markt over hard aan gewerkt, is mijn ervaring. Ja. En met name dan bij de wat grotere partijen. De kleine lokale aannemer zal dit geen prioriteit geven. Maar nou, als je een beetje de grotere aannemer en de ontwikkelaars hebt, die zijn hier wel mee bezig. Ja.
En in welke mate dan... die kleinere aannemers, zoals je hem noemt, die vind je overal in het land. Gelukkig maar.
Zeker.
Het MKB, dus niet alleen maar de hele grote spelers. In welke mate kan de lokale overheid, met in het kielzog provinciale landelijke overheid, daar ook een aanjagende rol in vervullen?
De lokale overheid is het... Denk ik eigenlijk dat het heel lastig is. Die gaat over heel veel van die zaken niet. Ik moet gelijk zeggen, gaat misschien mijn kennis een beetje te boven. Waar nou die bevoegdheden op dit vlak liggen van de lokale overheid precies. Maar ik denk dat die anders dan in de vergunningverlening en dergelijke. Dat je daar, nou, daar is natuurlijk al veel discussie over. Moet dat niet gemakkelijker worden? Zonder af te doen aan de rechtsstaat die we met elkaar hebben. Maar puur op hoe krijgen we nou sneller meer energie aansluiting of meer capaciteit op het net. Ik zie niet helemaal in hoe de lokale politiek daar iets aan kan veranderen.
Die kan ik wel volgen. Dan hebben ze echt de handen ineen te slaan. Dat je als regio bijvoorbeeld, als meerdere gemeenten samen een vuist maakt.
Bijvoorbeeld ja, of dan wel inderdaad lobbyen bij de provincie of het Rijk. Dat, ik denk dat het maximaal is wat je kunt doen.
Ja. Betekent dit ook deze hele problematiek dat het voor jullie voortdurend kijk naar de juridische kant, niet alleen voor jou, maar ook voor je vele collega's, voortdurend schakel is. Want je weet eigenlijk niet hoe de situatie er over een half jaar bij ligt als je kijkt naar wet en regelgeving.
Ja, klopt. Dat is een heel actueel thema, ook binnen ons kantoor. Dus meer specifiek onze bouwvastgoedsectie. Kijk, wij zijn heel goed in wetten bijhouden, jurisprudentie bijhouden, kijken hoe rechtspraak zich ontwikkelt, kijken hoe wetgeving zich ontwikkelt. De energiewet ook, zijn we druk mee bezig geweest. En nog steeds. Maar je ziet, de markt verandert gewoon. Net het voorbeeld dat ik aan het begin gaf, een paar jaar geleden kon je nog een boze brief sturen, netbeheer, een kort geding starten of een klacht bij de ACM mee dreigen of zelfs een klacht indienen. En dat zette dan iets in beweging. Maar dat werkt niet meer. En dat zie je nu dus ook bij de energiewetten staan allemaal. Ideeën staan erin opgenomen en er is een hele duidelijke gedachte bij, maar of de markt het omarmt en wanneer en in welke vorm, dat moet nog wel blijken. En ook hoe rechters daarmee omgaan, want je hebt een nieuwe wet, maar ja, zeg maar hoe de rechter daarover gaat oordelen. Ja, dat moet toch eerst in de praktijk worden gebracht, er moet een rechtszaak over worden gevoerd voordat je daar van tevoren weet hoe je hoe iets gaat lopen, zeg maar. En dat maakt het aan de ene kant onvoorspelbaar, dat is ook wat lastig voor ons om te adviseren. Je kunt een inschatting maken, maar je weet het niet zeker omdat er nog geen rechter over geoordeeld heeft. Aan de andere kant maakt het ook wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Want die hele discussies rondom die energie. We hebben nu gewoon meerdere projecten waarbij dit speelt. En dan zie je toch elke keer weer een andere invalshoek. En hoe gaat dan die rechter ermee om? Of hoe gaat die netbeheerder ermee om? En hoe gaat deze ontwikkelaar ermee om? En dat alles bij elkaar, bouw je toch heel wat kennis op. Maar het blijft in ontwikkeling. Dus het is veel lastiger om daarin met zekerheid te adviseren dan over is iets een tekortkoming in de nakoming van mijn aannemersovereenkomst, wat we al tientallen jaren doen.
Zit die energiewet in de kern, dan mag je gerust alleen juridisch kijken, goed in elkaar?
Ja, vind ik op zichzelf wel, ja.
Ik vraag het omdat door de lekenbril bekeken, of interpreteer ik je dan mogelijk niet goed? Gemeenten kunnen er gewoon... De ontwikkelaar kan in het ene gebied zijn gelijk halen op die energiewet bijvoorbeeld, of een onderdeel daaruit. En mogelijk in een ander deel van het land wordt die anders geïnterpreteerd en leidt tot een rechtszaak. Of pak ik hem zo verkeerd op?
Nee, ik denk dat je hem dan iets verkeerd oppakt. Wat je meer ziet is dat de rechtspraak ook beweegt met de praktijk. Om een concreet voorbeeld te noemen.
Graag.
Eerst werd gezegd, binnen 18 weken moet zo'n aansluiting gerealiseerd worden. Nou, dat was, ik ga niet te ver op de juridische inhoud. De discussie over die grens in de rechtspraak, op een gegeven moment gezegd, die is onverbindend. Nou, die is daarna ook losgelaten. En dus eigenlijk het criterium voor een redelijke termijn. En wat zeggen rechters nu? Ja, om te kijken wat de redelijke termijn is. Want dat wil mijn klant graag ook weten. Wat is een redelijke termijn? En het antwoord is, dat hangt af van de feiten en omstandigheden van het geval. Dus je moet kijken in een bepaald gebied. Is daar sprake van netcongestie? Welke netbeheerder zit er? Hoe zit het daar met personele capaciteiten? Met materiaalcapaciteiten? Hoe heeft die netbeheerder dan opgesteld? Hoe heeft de ontwikkelaar zich in opgesteld? Dus zo zijn allerlei factoren die erin een rol spelen. Dus het kan ook weer verschillen per locatie, per gebied. Maar dat ligt denk ik niet zozeer aan de energiewet of andere wetregels.
Is dat dan wel even los van jouw vakgebied en ieders vakgebied een vuistregel in communicatie is? Ja, als jij me zou zeggen redelijke termijn, dan heb je door te vragen wat is een redelijke termijn? En dan helpt het toch dat je daar juist in zo'n lastig vraagstuk iets concreets af bent. Maar er is het dus eigenlijk niet. Dat wordt dus op meerlei manieren uitgelegd.
Ja,
met goede intenties.
Met goede intenties. En dan krijg je dus inderdaad dat de ene rechter zegt, ik vind in dit geval 66 weken vind ik niet onredelijk, zeggen ze dan vaak. Zeg niet redelijk, maar zeggen ze niet onredelijk.
Ja.
En de andere keer dan zeggen ze, maar deze aansluiting, dat moet toch wel kunnen binnen 18 weken. Hangt er ook vanaf. Is het een kleine aansluiting, grote aansluiting? Is het één aansluiting of zijn het 200 woningen? Dat soort zaken spelen, en dat is ook wel begrijpelijk, spelen allemaal wel een rol met wat nou redelijk is.
Ik probeer het te bevatten, hè. Als je zo hoog over, stel jij zo niet de achtergrond hebben die je nu hebt. Overbelasting, Hoge Raad, Raad van State, het oeverloos kunnen procederen, hè? Even gekscherend, maar wel met een serieuze ondertoon. Leidt het niet tot nog meer belasting van het rechtssysteem? Je kunt dus ook dit weer aanvechten, als ik het goed begrijp. Als ik een termijn van, jij bepaalt als rechter bijvoorbeeld 66 weken, en ik vind dat niet reëel, dan kan ik daar ook weer over in beroep gaan.
Dat klopt, dit zijn wel dingen waar je inderdaad over kunt procederen allemaal. Dus dat leidt tot een belasting. Tegelijkertijd denk ik de hoeveelheid zaken hierover is. Het zijn een flink aantal, zijn toegenomen. Maar als je het vergelijkt met ik noem maar wat, bezwaarzaken tegen WOZ-beschikkingen.
Dan is het minus.
Dat is een hele kleine categorie. Dus ik denk niet dat dat nou per se de rechtspraak is overbelast. Want ik denk niet dat dit een van de fundamentele oorzaken is, dat denk ik niet.
Oké. Hebben we iets over het hoofd gezien tot nu toe als je kijkt naar netcongestie? Wat daarmee te maken heeft?
Nee, denk ik niet. Misschien goed. Kijk, wij proberen inderdaad tussen partijen, wat ik al zei, vaak goed over te laten nadenken van hoe gaan we hier nou mee om en wat kunnen we nou doen als die aansluiting niet op tijd komt? Kunnen we wel of niet opleveren? Gaan we wel of geen boete verbeuren? Proberen we de pijn samen te dragen? Of moet het echt bij een van de twee partijen liggen? En dat is, ik denk dat dat als algemene tip goed is om voor partijen om mee te nemen. Of je nou aannemer, ontwikkelaar bent of een andere opdrachtgever. Laat je goed voorlichten over die risico's en breng die goed in kaart en probeer ze daar ook duidelijkheid over te hebben vooraf aan het project. Want we zien gewoon de afgelopen jaren dat er heel veel discussie en hele vervelende discussies kunnen ontstaan als dat van tevoren niet volledig is uitgedacht en ook goed opgeschreven. Want dan kijken ze uiteindelijk richting de oplevering naar elkaar tijdens een bouwproject en dan krijg je toch vaak wel een heel vervelend staartje.
En wat kan dan, Robert roept het bij me op, nou praat je meer door de bril van de ontwikkelaar en de bouwer. Hè? Prima, dat is ook goed. Mm-hmm. Maar je hebt ook nog een huurder of een koper. Of het nou een bedrijfsverzamelgebouw met 15 units. En ik ben een van die kopers. Mm-hmm. En ik word ook geconfronteerd met geen elektriciteit.
Ja.
Kunnen kopers en huurders ook nog daarin iets doen? In de verhouding tot waar ze van huren of waarvan kopen?
Nou, wat ik als koper of huurder in ieder geval zou doen, is van tevoren, als ik iets wil gaan huren of kopen, informeren van hoe zit het met die aansluiting. Is daar een harde toezegging voor? Of speelt hier net congestie wel of niet? Daar zou ik goed naar kijken. En kijken, wat staat er in mijn contract over als het dus niet gebeurt? Staat er dan, ja, dan gaan we toch opleveren en het risico ligt bij u. En als het een half jaar later komt, nou, dan krijgt u een half jaar later stroom. Of staat er van, nee, dan moet ik als aannemer of ontwikkelaar maar zorgen dat er een aggregaat staat, zolang de aansluiting er niet is. Daar moet je heel goed naar kijken.
Ja. Zie je daar al een lijn is misschien te vroeg, schat ik in. Maar zie je daar al iets van een lijntje in ontstaan? Als je kijkt naar landelijke ontwikkelingen.
Niet één lijn. Ik zie dat daar verschillend over nog steeds wordt gedacht. En dat bij sommige projecten heel uitgebreid wordt stilgestaan. Maar toch komen er nog steeds ook projecten waar er eigenlijk niet of nauwelijks aandacht aan wordt besteed. En dan is het aan ons om daar gauw op te wijzen om juist die problemen te voorkomen.
Ja, ja, ja. Dus dat kan dan ook inhouden dat een koper of huurder, of het nou een bedrijfspand is of een woning, onverwacht toch met narigheid geconfronteerd kan worden.
Dat kan nog steeds en dat gebeurt ook nog steeds. Ja,
ja, ja. Ja. Dus tip aan kopers en huurders, lees in dit geval de kleine letters juist wel heel goed.
Zeker. Nou, dat zou ik niet alleen in dit geval, zou ik altijd doen.
Die snap ik vanuit jouw interesse en vakgebied, Robert. Hartstikke mooi. Netcongestie dus goed het nodige over gedeeld. We hebben nog een ander thema, contractvormen, hè? Sluit je ook een beetje aan op het voorgaande verhaal gegeven ontwikkelingen? Of zie jij contractvormen anders?
Er zit wel een lijn in die zin dat je ziet dat die energiewet, hè, die maakt de wetgeving weer bij de tijd. En als je dat als lijn zou willen zien, dan zie je dat ook wel bij de verschillende contracten en algemene voorwaarden die we in het bouwrecht kennen. Want daar zie je ook een heleboel eigenlijk van de veelgebruikte klassieke algemene voorwaarden en overeenkomsten de afgelopen jaren zijn geüpdate. De UAV, de UAVGC, de DNR, dat zijn allemaal door aannemers of installateurs of architecten en dergelijke gebruikte algemene voorwaarden. Die zijn ook allemaal weer bij de tijd gebracht. Dus dat voor wat betreft de algemene voorwaarden, maar ook contractvormen zelf. Je ziet best wel veel de laatste jaren problemen ontstaan bij grote infrastructurele projecten.
Dan moet ik dan denken aan bijvoorbeeld de sluis in IJmuiden, bijvoorbeeld, waar het doen is.
Ja, dat soort projecten. En dan zie je gewoon dat werd dan vaak als, wordt iets technisch, maar UAVGC-contract in de markt gezegd bij ontwerp en realisatie. Maar dan zie je vaak bij zulke grote projecten dat daar van tevoren eigenlijk heel lastig de risico's ingeschat kunnen worden. Met aan het eind hele grote financiële discussie tot gevolg. Nou, dan zie je dat het recht, of in ieder geval de contractvorming zich daar ook weer aanpast. Er ontstaan dan nieuwe contractvormen. Ik denk dan nu even aan zo'n twee-fase contract, waarin je ziet, dan gaan we dus eerst doen een aanbesteding. Dan gaan we eigenlijk in twee fases splitsen, namelijk één De ontwerpfase, dan gaan we gewoon samen met een partij kijken van ja, hoe moet het dan eigenlijk uitkomen te zien? Wat zijn nou de eisen en technische kenmerken waaraan het werk moet voldoen? Daar willen we eerst met z'n tweeën helemaal overeenstemming over. Prijs speelt in dat opzicht nog geen of slechts heel beperkte rol. En pas als we samen uit zijn van oké, dit zijn de uitgangspunten, dan ga je kijken welk prijskaartje moet er aanhangen. En daar zit een harde kut, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Dus als we daar niet uitkomen, dan gaan we gewoon niet verder met elkaar. Dan houdt het op. En zowel, dan begint daarna pas de tweede fase van de uitvoering. Waar dus in het verleden, als je gewoon een traditioneel UWVGC-contract hebt, eigenlijk van tevoren wordt gezegd, jij gaat ontwerpen en realiseren voor dit bedrag en dat is het. Nou, zo zie je dus wel de ontwikkeling in het bouwrecht.
Ik meen, voor ik hier nog even wat dieper op inga met je goed vinden, dat nog niet eens zo lang geleden in Zeeland een groot infraproject dat heeft de landelijke pers gehad, geen enkele partij überhaupt wilde meedoen aan de aanbesteding.
Ja, dat hangt hier dus...
Omdat alle risico's, ja. Ik meen dat er bij de sluis ook aan de hand is, dat het consortium eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, de sjaak is in de financiële risico's. Tenminste, dat was een uitgangspunt.
Ja, dat zijn wel meerdere artikelen in COBA over verschenen, dat er met name grotere bouwers of consortia inderdaad hebben gezegd, ja, wij schrijven niet meer in op dit type projecten, omdat het voor ons niet meer past in het risicoprofiel wat wij maximaal willen aanvaarden.
Dus, daar moet de overheid volgens mij flink op schakelen.
Zeker. En dat zie je dus nu. Dit is een van de uitvloeisels daarvan. Ja. Maar zo wordt daar wel van geleerd. Ja. Want uiteindelijk moet er wel gebouwd worden. En ook die grote projecten.
Heeft, voor zover je dat weet, vaak zijn opdrachtgevers... bij dat soort projecten is het, nou vul ik het in, de landelijke overheid die opdracht geeft. Bijvoorbeeld Rijkswaterstaat.
Dat kan, maar het kan ook bij waterschappen of provincies. Okay. Of Rijkswaterstaat inderdaad, ja.
Viel ze dit rauw bedak dat geen enkele partij überhaupt maar wil inschrijven?
Oeh, dat durf ik niet te zeggen. In zo'n nauw contact sta ik niet met met de Rijkswaterstaat, om zo te zeggen. Ja. Maar ik kan me dat wel voorstellen. Dat zag je ook op een gegeven moment bij die windpark op zee natuurlijk, waar op een gegeven moment geen interesse meer voor was. Of ze rauw op het dak viel, ik denk wel eens teleurgesteld zijn. Ja. Hey, hoe kan dit nou? Want dat hadden we toch niet verwacht. Het liefst hoop je meerdere partijen inschrijven, een beetje concurrentie. En dan traditioneel de mooiste of de laagste prijs die
kun je weer selecteren op de P van prijs, ook al wordt het ontkend.
Of de beste prijs-kwaliteit verhouding is dan vaak. Maar goed, ja. Dat is een ontwikkeling, ja.
Hey, en je zei net in een voor mij bijzin, twee fase aanpak, zei je 3 minuten geleden. Mm-hmm. En begrijp ik hem goed, dan ga je eerst kijken, hey, hoe verhouden we ons tot elkaar? Is ons DNA een beetje gelijk? Hebben we hetzelfde beeld bij kwaliteitsnormen bijvoorbeeld? Hè? Is er een klik? Een soort datefase, als ik het zo mag noemen?
Nou, nee, het zit nog wel iets meer in de technische fase. Dus het gaat er meer om van, we willen eigenlijk bij een project beter voorspelbaar maken, beter beheersbaar maken, het project zelf. En daardoor gaan we aan de voorzijde met elkaar definiëren wat nou de precieze eisen zijn en specificaties waaraan ons werk eigenlijk moet gaan voldoen.
Maar wel in samenspraak heel duidelijk. Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Ja, ja.
Dat is wel een wezenlijk verschil.
Dat is wel een belangrijk punt van zo'n contract. Ja.
Oh, okay.
Dus dat ga je samen doen. In plaats van dat je als opdrachtgever zegt, nou, bij een traditioneel UWVGC-contract heb je die vraagspecificatie. Ik wil, zeg maar heel plat, een ruimte met 100 kamers en een operatiekamer om zoveel patiënten te kunnen behandelen. Dat is dan de vraag die je uitzet. En dan mag de aannemer gaan ontwerpen hoe dit wil gaan maken. Nou, nu zeg je dan eigenlijk veel meer. We gaan eerst samen maar eens goed definiëren van wat bedoelen we nou eigenlijk. En wat zijn dus onze precieze eisen en precieze specificaties. Dat doen we in die eerste fase. En daarna gaan we pas over op de uitvoering.
Dat klinkt toch misschien gek van mij uit, Robert. Zeg dat ook gerust. Zo logisch dat je dit doet. En door omstandigheden komen we er nu achter dat dat wel een prettige werkwijze is.
Het klinkt logisch op zichzelf. Maar toch is het wel iets wat de laatste jaren meer aandacht heeft gekregen. En ook noodzakelijk bleek te zijn. Ja, omdat dat een andere vorm niet werkt. En het is natuurlijk, zoals we vaak in terecht, is het nooit zo zwart-wit. Hè. We hebben natuurlijk al langer bouwteamovereenkomsten waarbij je dat eigenlijk al deed. Maar dan werd het gewoon, we sluiten nu een bouwteamovereenkomst en daarna een aannemingsovereenkomst. Dus dat is wel enigszins vergelijkbaar. Dus het is ook niet helemaal nieuw. Maar het zijn vaak juist van die kleine stapjes die zich ontwikkelen in de loop der jaren in het bouwrecht. Om geleerde lessen uit het verleden toe te passen.
Ik kan me zo voorstellen dat het deze vorm... Is er al, zeg maar, als je kijkt naar grootschalige projecten, is er al... de nodige ervaring mee opgedaan met deze andere?
Ja, daar zijn we ervaring mee opgedaan. Ja.
En is er al iets bekend over, als het te vroeg is, zeg het gerust, hè? Noem het maar statistieken of data van, hey, we zien nu duidelijk al een verschil in minder gedoe of minder problemen.
Specifiek trouwens in twee fase contacten durf ik dat niet te zeggen, nee. Zijn we niet bekend. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen dat wat ik in ieder geval uit de markt terug, wat ik daarin zie, is wel dat die ervaringen op zichzelf positief zijn. Ja.
Kun je wel zeggen dat het, ja, het, ik zei al, het klinkt zo logisch. Het is gewoon eigenlijk, hoef je misschien niet eens te onderzoeken dat dit leidt tot minder gedoe. Want je hebt een andere band tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dus als je dan ben je het eens over de technische invulling, als ik het even klein maak. En dan komt de prijsfase en dan kan het alsnog afketsen.
Ja, ja, maar er hangen natuurlijk allerlei dingen mee samen. Hè? Want als opdrachtgever zegt vaak ook, ik heb maar een bepaald budget vooraf. Maar hoe gaat het dan met zo'n tweefase contract? Want dan mag ik dus niet de prijs nog van tevoren vaststellen. Dus dat is ook weer daarbij weer een uitdaging. Dus het past ook niet altijd. Ja, zo zijn er dus je best wel wat in het winkelmandje van contracten heb je best wel wat vormen waar je uit kunt kiezen. En het is wel steeds zoeken van welk past nou bij mijn project het beste van tevoren. En ja, dat kan als aanbestedende dienst, maar dat kan ook als niet aanbestedingsplichtige opdracht geven. En daar kunnen ook die belangen soms weer anders liggen.
En in al die belangen, daar ben je op actief samen met collega's.
Zeker, ja.
In
ja,
het
ja,
wegen is, en ja, ja. Duiden, oké. Okay. Dat is één contractvorm, als ik hem goed schets. Zijn er nog meer veranderingen in die contractenwereld? Als je kijkt naar de actualiteit?
Nou, als je een beetje kijkt, dit is, nou, wat ik al zei, er zijn een hoop contracten zijn de laatste tijd dus geüpdate. De UAV GC dus, die van na de versie 2005 hebben we nu de versie 2025. Hetzelfde geldt voor de DNR's en de voorwaarden voor adviseurs. Dus architecten, constructeurs en dergelijke. Nou, die zijn ook weer geüpdate naar 2025. En wat eigenlijk de lijn tussen bij al die voorwaarden ziet, is dat ze gewoon wat meer bij de tijd worden gemaakt. Hè. Bijvoorbeeld de DNR, daar is nu wat over opgenomen in hoe gaan dat soort adviseurs om met AI. Mogen ze dat toepassen wel of niet? De AVG is natuurlijk de afgelopen jaren in werking getreden. Dus er zitten veel privacy aspecten in. Je ziet door de overeenkomsten of de voorwaarden heen wel dat consumentenbescherming nog meer naar voren komt. Ook mede vanuit Europese wetgeving. Dus dat zijn wel ja, ontwikkelingen die zich door al die voorwaarden eigenlijk voordoen. Een andere wat ik nog zou willen noemen is ook dat ik zelf maar duid is dat je ziet dat ik tot een aantal jaar geleden wel eens meemaakte bij contractvormen dat soms het rechtvaardigheidsgevoel niet helemaal werd nagekomen door de algemene voorwaarden. En heel specifiek heb ik het dan over bijvoorbeeld de oplevering en aansprakelijkheid naar oplevering. Het was eigenlijk altijd zo, als een bouwwerk ging opleveren, een oplevering, opdrachtgever en aannemer zijn erbij. En als er een gebrek was bij de oplevering, die had je kunnen zien, maar is niet gezien, dan werd gezegd, ja, dan heb je dat als opdrachtgever geaccepteerd. Dus als je dan een paar dagen later of nog iets later zei, hey, functioneert iets niet goed, en dat moet al bij de bouw zijn gebeurd, dan kon de aannemer zeggen, ja, maar hey, dat had je bij de oplevering dan maar moeten zeggen tegen mij. Heb je niet gezegd, dus je hebt het geaccepteerd, dus het gebrek is voor jou rekening en risico. Nou, die hele discussie eigenlijk zorgt er nog alles voor wat onrechtvaardig gevoel, zeker bij opdrachtgevers. Nou, en daar is, mede door de wet kwaliteitsborging voor het bouwen, zijn dan die algemene voorwaarden en ook de wet zelf zijn daarop aangepast.
Is dat heel recent? Ik vraag het omdat ik een situatie ken die ik dan anoniem noem, waar vorig jaar, dus niet zo lang geleden, maart 2025, een woning is opgeleverd in een project. Waar nog wel zo geredeneerd werd. Plat gezegd de oplevering. Iemand loopt met een iPad rond. Stel, ik ben er namens de bouwer. Dan doe ik gewoon een handtekening van jou. Ja. En dan krijg je de sleutel overhandig.
Ja. Ja. Nou, het ligt eraan wanneer het contract is gesloten. Als dat voor de inwerking van de wet kwaliteitsborging, dan telt nog de oude, okay. De oude systematiek, anders de nieuwe. Maar op zichzelf bij een oplevering kun je prima je handtekening zetten als je dan maar duidelijk aangeeft welke gebreken je hebt gezien en dergelijke.
Ja, alleen je bent toch als koper, of het nou een bedrijfspand is of een woning, mag je toch juist de expertise van de bouwer verwachten en alles wat daarachter zit?
Zeker.
En een goede bouwer van de koper eigenlijk hetzelfde ervaringsniveau, ja. kennisniveau als ja. de bouwer of de ontwikkelaar. Ja. Dat is niet fair natuurlijk.
Nee, dat maakt en dat ons vak dan ook weer leuk.
Want je ziet rechtvaardigheid wat je zei.
Ja, dat sowieso ten aanzien consumenten, ook wat ten aanzien van opdrachtgevers die niet dagelijks bouwen natuurlijk. Maar dan zie je vaak, ja, dan schakelt iemand van Vereniging Eigen Huis in die dan die expertise wel heeft. Maar ook aan de andere kant werkt het ook in de rechtspraak weer terug van stel nou dat je niet zo iemand bij je had, dan moet je in een juridische discussie invullen, had je dit nou kunnen zien of niet? En dan zie je van ja, als je geen professionele expertise had, dan ligt die lat weer ligt weer anders, zeg maar. Omdat je dan niet van zo iemand kunt verwachten dat hij dit had moeten zien. Dus zo vult zich dat het recht ook weer allemaal in.
Wat maakt dan nu, Robert, ik blijf bewust op de lekenstoel zitten, dat eigenlijk onbedoeld creëert de overheid, ik wil zorgvuldig zijn, dat er weer een adviesindustrie bij komt, namelijk het bijstaan van een koper bij een oplevering. Wat ook een verdienmodel is. En daar is niks mis mee, want daar betaal je voor als koper. Ja. Hè, die man gaat er ook niet voor niks doen. Of hij nou van de vereniging Eigen Huis is of een externe. En je zou toch ook kunnen zeggen, hey, stel, jij tekent voor oplevering nu, hè, of over een paar uur. Dat je bedenkt, hey, de koper kan nog tot een periode, daar kun je het over hebben, van tot 3 maanden daarna, als die iets niet gezien heeft, gewoon melden. En dan heb je veel minder gedoe.
Nou, maar dat is precies wat er nu veranderd is.
Okay.
Er zijn twee dingen. Je hebt vaak een onderhoudstermijn. Dat betekent dat je opgeleverd hebt sowieso nog een aantal maanden waarin, als er gebreken worden gezien, worden die geacht voor rekening van aannemer te komen. Maar juist nu die wetgeving dus verandert, zie je eigenlijk dat die hele discussie niet meer speelt, want er wordt er gewoon vanuit gegaan. Ja, die onzichtbare gebreken, of zichtbare gebreken, maar die niet zijn genoteerd, aannemen, je bent gewoon daarvoor nog steeds aansprakelijk. Dus dat is wel veranderd.
Dus dat is
en dat maakt misschien juist die, ja, hoe jij het noemt, adviesindustrie of welke manier dan, dat
ja, adviesindustrie.
Wat minder nodig is, ja, dat klopt wel, ja.
En dan kun je als koper natuurlijk ervoor kiezen, uit gemak, om dat wel te doen.
Op zichzelf ook niet onverstandig, denk ik. Want het is leuk als je een half jaar lang een recht hebt van je aannemer, je moet nog iets doen, maar ik kan me voorstellen, die liever hebt dat het gewoon opgelost wordt.
Ja. Ja, ja, en dan zou het in de ideale wereld zo mogen zijn, ik zeg het bewust zo, dat het eigenlijk niet uit mag maken of je iemand erbij haalt of niet.
Nee,
als goed, de aannemer zijn of haar verantwoordelijkheid. Echt
precies. En daar zie je verschil tussen aannemers. De ene gaat daar serieuzer mee om. Die zegt, ik wil een goed product leveren. Dus ik ga daar zelf ook heel kritisch langs. En de ander zegt, ik wil er, zeg wat gechargeerd misschien. Maar ik wil er vanaf. Dus zo snel mogelijk er doorheen handtekening en door naar de volgende klus.
Nou, ik denk dat je weinig chargeert, Robert. Eerlijk gezegd. Ik kijk ook naar de tijd, Robert. We hebben nog 5 minuten. Of een paar minuten. Dit zijn zo de hoofdlijnen. Als je kijkt naar contractvormen. In het hier en nu wat de wijzigingen zijn. Zie jij nog door jouw bril bekeken, jouw ervaring en jouw aandachtsgebied, zitten er nog leemtes in of zeg je van nou wat ik zo overal kan zien, hè? Daar kunnen we 8 van de 10 dingen mee afdekken om het zo te vragen. Of zitten er nog leemtes in die contractvormen, van welke aard dan ook?
Dat is een goede vraag. Nee, ik denk dat het goed is dat we deze updates allemaal gehad hebben. Omdat juist de contracten wel bij de tijd zijn. Ik denk ook dat de lijn, wat ik zei over dat, om samengevat, dat rechtvaardigheidsgevoel, die komt dus. De contracten sluiten wat meer uit bij de praktijk ook. Wat partijen als uitgangspunt nemen of wat zij willen. Ik denk dat het hartstikke goed is. Ook de nieuwe ontwikkelingen in de markt die allemaal weer zijn meegenomen. Dus eigenlijk durf ik dan de stelling maar aan dat we nu best wel bij de tijd zijn in het bouwcontractenrecht.
Ja.
Dat is positief. En tegelijkertijd zeggen we ook nog steeds, het gaat allemaal nog hartstikke snel in deze tijd met verduurzamingsopgaven en alles wat daar nog meer bij hoort. Circulariteit noem ik maar op. Dus daar zou je ook nog, daar zou nog veel meer in kunnen. Ja. Alleen vind ik, daar gebeurt ook in de markt nog zo ontzettend veel. Dat nog niet altijd duidelijk is van wat wordt nou de nieuwe standaard. Dus daar is het vaak ook wat te vroeg voor om dan de regelgeving daar al tot in detail op aan te passen. Want dan
is het aannemelijk dat juist in de huidige tijdgeest, door allerlei ontwikkelingen die je al schetste, is gewoon een blijvende factor, een constante factor?
Ja, dat denk dat je dat kunt stellen, ja.
Dat is anders dan 50 jaar geleden, bijvoorbeeld. Ik was
er toen niet bij, maar ik kan me voorstellen dat de ontwikkelingen zich wel snel opvolgen. Ja. Wat dat betreft, ja, ook de technische ontwikkelingen, wat mogelijk is, welke eisen we stellen aan woningen en gebouwen. En dat contracten en algemene voorwaarden zich daar toe moeten verhouden. En dus ook aangepast moet worden met enige regelmaat.
Nog één inhoudelijke vraag, Robert. Eerder hebben we het al gehad over die kleinere aannemer. Hè? Ik hoorde Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland, in december spreken bij een bijeenkomst in Zwolle. En MKB Nederland is toch een belangrijke speler, hè? Naast VNO-NCW, ook in de polder zoals dat genoemd wordt. Maar het gemiddelde lid, dat verrast nog steeds een aantal mensen die ik het... Dat verrast nog steeds menig persoon aan wie ik het meld. De gemiddelde bedrijfsgrootte is 7 medewerkers in Nederland. En we letten in de media, zijn het de ASML's en de Philips. Maar gewoon het hele MKB, gemiddeld 7 medewerkers. Kan die relatief kleine aannemer of onderaannemer in die bouwkolom dit nog wel bolwerken? Ik bedoel, het komt over alsof je haast iemand 2 dagen per week op kantoor moet hebben zitten om alles maar bij te houden in regelgeving.
Ja.
Kijk, en een grote club, dat weet je ook, die zet gewoon 5 man speelt die vrij om daar fulltime mee bezig te zijn. Als het er niet meer zijn. Mm-hmm. Dus wordt het speelveld nog, of zijn we, als we elkaar over 10 jaar weer spreken over dit thema, wat leuk zou zijn bij leven en welzijn, dat alleen de grote spelers overblijven. Omdat je het gewoon niet meer bij kunt benen.
Nee, dat denk ik niet. Ik denk, het blijft een spanningsveld, daar ben ik het zeker mee eens. Wat je in de praktijk ziet, ik ben vaak niet bij die kleinere projecten betrokken, maar ik krijg er wel eens wat van mee. Maar wat je daar gelukkig, zeg ik ook maar gelijk erbij. Kijk, als een bouwproject goed loopt, maakt het niet zo heel veel uit vaak of het contract nog goed is of niet. En wat ik daarmee wil zeggen is dat gelukkig ook lang niet alle bouwzaken bij juridisch specialisten terechtkomen. Dus soms zijn dingen misschien niet helemaal goed vastgelegd, maar leidt het nooit tot problemen, want de bouw gewoon soepel loopt. Er wordt tijdig opgeleverd. Die stroomaansluiting is er gewoon. Dus hoezo hadden we nou uitgebreid moeten hebben over die risicoverdeling? En dat is denk ik uiteindelijk nog steeds het merendeel van de bouwwerken die plaatsvinden.
Gelukkig maar.
Dus wat dat betreft is er wat minder, is de noodzaak misschien voor heel veel projecten ook wat kleiner. Tegelijkertijd zijn er bepaalde basisregels waar je natuurlijk zeker aan moet voldoen, ook als kleine aannemer. En daar denk ik dat juist van die verenigingen als Bouwend Nederland de MKB-branchverenigingen, dat die daar een rol in hebben om hun leden actief te informeren. En uiteindelijk is mijn ervaring, zie je dat die wat achterlopen ten opzichte van de grote jongens. Maar ook dat daar uiteindelijk het gewoon wel in het systeem terechtkomt en erin slijt en wel gaat lopen. En niet tot onoverkomelijke problemen leidt, is mijn ervaring.
Nou, dat is een hoopgevende gedachte, toch? Als afsluiting van deze bouwbelofte. Heb jij nog één laatste boodschap of gedachtegang waar onze luisteraars wat mee kunnen?
Ik denk vooral, blijf van tevoren bij een project, sta je niet blind zeg maar, op het resultaat van ik wil zo graag deze woning of ik wil zo graag die bouwwerk, maar zorg echt dat je voldoende aandacht besteedt aan dit soort discussiepunten om hele vervelende discussies, want die maken wij ook mee om die te voorkomen. Dus besteed er net aan de voorkant iets meer aandacht aan als algemene regel, dan kan echt een hele hoop ellende voorkomen.
Voorsorteren op onnodig juridisch gedoe.
Precies.
Ja. Robert, dankjewel. Het muziekje klinkt. Fijn dat je er was. En ik stel me zo voor dat je in de toekomst weer een keer aanschuift. Want ook jouw vakgebied, dat gaf je zelf al aan, ontwikkelingen blijven. Zullen ook blijven komen, ook in de toekomst. En dan gaan we kijken wat dan weer de update is van de stand van zaken.
Lijkt me een goede afspraak, dankjewel.
Robert, dankjewel. Robert de Vries van Kienhuis Legal. Voor de luisteraars die later zijn aangeschakeld. Tot zover deze bouwbelofte. En graag tot een volgende keer. Dankjewel.